Ik zal vandaag zal ik het hebben over de laatste dag van de Jezus aan het kruis. En die dag, die zet de hele wereld op zijn kop. En als het goed is, heeft hij jouw leven ook al op de kop gezet. En of gaat hij op de kop zetten? Ik beloof je, vandaag kun je niet deze uitzending verlaten zonder dat je een beslissing voor of tegen Jezus hebt genomen. Jullie gaan allemaal naar de dood toe. Helaas is dat tegenwoordig onmogelijk geworden sinds 3 weken. Het land wordt overheerst door corona-nieuws. En jullie wonen in de buurt waar corona heel heftig aanwezig is. Wij zaten sinds november hier in Portugal naar een gemeente in de Vallei van de Joden en bezoeken daar de diensten. Ook Portugal wordt helemaal beheerst door het coronavirus. Verdedigend. Die vrees voor het coronavirus, een onzichtbare vijand waar de hele wereld tegen lijkt te strijden. Maar toch, vandaag gaan we het daar niet over hebben. We gaan het hebben over de Heer Jezus aan het kruis. Die onze levens totaal heeft veranderd en op de kop heeft gezet. Wat ons verbindt, die 2 gemeentes in Eindhoven en in Portugal, is het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Dit is de 3e toespraak in de serie naar Pasen toe. En ik heb in Jan Noorlander een paar hoofdtitels gegeven. Het moest gaan over de kruisiging en aan het kruis zelf. Als jullie deze uitzending luisteren, dan is het Palmzondag, 5 april. En dan denken we normaal gesproken aan het feit dat de Jezus triomferend als koning Jeruzalem werd binnengehaald. Wij mogen er ook aan denken, maar vandaag gaan we toch 1 stap verder en gaan we al richting de vrijdag van deze week, de Goede Vrijdag. Het schriftgedeelte waar ik vandaag naartoe zal verwijzen, staan hier genoemd in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Ik zal het voornamelijk beperken tot wat we lezen in het Evangelie naar Lucas. Als we in willen dringen in de gevoelens van de Heer Jezus, wat hij heeft meegemaakt op het kruis, dan is het beste om bijvoorbeeld de psalmen te lezen. Stefan heeft daar al een paar keer aan gelezen. En vooral psalm 22 is heel aangrijpend. Onderwerpen dat ik vandaag zal bespreken zijn preken voor een lege kerk. De hoofdresultaten van het kruis, zoals ik die zie en heb geleerd uit Gods woord. Dat we 1 lichaam zijn geworden door het werk van de Heer Jezus, wereldwijd. Dat het kruis het middelpunt is van Gods geschiedenis. Engels heeft er een mooie woordspeling op. Het middelpunt van His story. En dan zal ik het voornamelijk hebben over op die 1e dag en dan de 3 uren. De 6 uren van die dag, waarop enorm veel gebeurd is, wat levens van mensen heeft veranderd. En dan gaan we het hebben over wat we naar richting Goede Vrijdag kunnen doen. De resultaten van het kruis. Preken voor een lege kerk, wil ik het eerst over hebben. In mijn ogen is daar geen sprake van. In deze kerk zitten momenteel 5, 6 mensen. En bij jullie zitten er ook een paar. die muziek hebben gemaakt onder andere en een inleiding hebben gehouden. Geen sprake van, zeg ik. Als ik zie met mijn lichamelijke ogen alleen maar een paar leden stoelen en een aantal broeders en zusters die hun best doen om deze uitzendingen mogelijk te maken. Die me gelijk wilt. Als ik mijn ogen sluit, dan zie ik in één keer allemaal bezette stoelen. De zaal zit stampvol. Ik zit vooraan, hoe loopt de Marissa daar zitten met hun kinderen. Een stukje daarachter, Albert met Ineke nog naast hem. Nog iets verder naar achteren, Michel en Lini. Iets naar rechts, Ton en Arno, ook Ricardo. Tegenwoordig Christian. Nog verder, Hans en Corinne. Achter de biem zit Peter Jan. Achter de schuiven zit Peter. Adriaan zit op zijn pc te kijken. Helemaal achteraan zit Tony. Vlak bij de ingang. Rechts, in het voorste vak, zie ik René, Ria, Ati en Peter, Pieter, Otto. En zo kan ik maar doorgaan. Nee, even wachten. Ik zie ook Tine. Waarom zeg ik Tine? Omdat we omringd zijn door een grote wolk van getuigen die ons zijn voorgegaan. Wacht, als ik iets naar boven krijg, zie ik ook engelen. Engelen, ja, die zijn heel benieuwd wat er gaat gebeuren in deze dienst. Allemaal kijken jullie aandachtig en benieuwd wat er gaat komen. In werkelijkheid zitten jullie waarschijnlijk op een bank, een stoel, met een paar kussens rechtop in je bed. Kijk je op je mobiel onder de dekens, zit je op de fiets, luistert naar het geluid van deze uitzending. Overal ter wereld kunnen jullie mij horen en eventueel zien, wonen. Als ik in het linkervak ben, zie ik het muziekteam, wisselende samenstelling. Gerrit en Marjolein, Tonnes en Mark en zijn zonen. Ik hoor Mark zeggen, Pim, dit is nu even geen exegese, maar het staat wel over jou. Ik beloof je, Mark, straks komt het goed. Als ik nog verder achterin kijk, zie ik Ali, ja, Tine en Nico. Een aantal van jullie strijden nu tegen de corona. Ook Jan, die net bij de hier is, zie ik nog levendig voor mij. Ik zie Christine. Ik zie Esther. In het vangpad spelen wat kinderen. Ongelooflijk, op die manier zijn jullie heel dicht bij mij, bij mijn hart. In principe zou ik de hele dienst door kunnen gaan om jullie bij de troon van de genade te brengen. Om hulp voor jullie te vragen, waar het mij nodig heeft. Ik weet dat een aantal van jullie ziek is, zeer ernstig ziek is, en dat er een felle strijd om jullie gezondheid wordt gevoerd. Een aantal is ook aan de beter in de hand. Maar corona is niets onziend. En de hele wereld voert op dit moment een felle strijd tegen een grotendeels nog steeds onbegrepen vijand. Als troost weten we hoe het ook afloopt, dat voor ons de kroon van het leven en de heerlijkheid beloofd is, als we vol hebben, en bijzonder voor onze leidende broeders en zusters. Als ik in mijn ogen open doe en zie ik in deze kerk in Portugal ook lege stoelen, heel veel lege stoelen, en probeer me ook de gezichten en de namen te herinneren. Opvallend is dat ik de gezichten wel ken, maar namen veel minder. Toch voelen we ons helemaal verbonden met de gelovigen hier, die normaal hier samenkomen. We komen uit de traditie waarin we vasthielden aan de belofte waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden, en dat de fysieke plaats of kerk er in principe niet toe doet. Helaas is dat later veranderd tot onze eigen schade en schande en oneer voor de Heer. We zijn er een beetje van teruggekomen, gelukkig. We zijn nu en ook bewust van dat we één lichaam van de Here zijn, door de eenheid die door het kruis is gemaakt. Zoals we lezen in Efeze, dan ga ik over de resultaten van het kruis. In het Nieuwe Testament staan maar drie schriftplaatsen waar het kruis expliciet genoemd wordt en de resultaten daarvan. Meestal staat het over de schande van het kruis, of over het lijden van het kruis, maar niet in termen van resultaten die het werk van de Heer zich opgeleverd. Ik noem hier drie teksten die daar wel over gaan. Opdat, eerst uit Efeze 2, vers 16, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakend en die beide in één lichaam met God zou verzoenen, door het kruis, dat hij daardoor de vijandschap gedood heeft. Dan zien we dat de Heer Jezus heeft een nieuwe mens gemaakt, bestaande uit voorheen Joden en Grieken, tegenwoordig zeg ik Nederlanders en Portugezen, die samen zijn die één mens door het kruis. De volgende tekst is dat door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen, naar vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemel. Hemel en aarde zijn weer bij elkaar gebracht. In Colossense, de Heer Jezus is superieur in alle gebieden. De laatste keer dat het genoemd wordt, gaat het over de schuldbrief die tegen ons getuigde, door zijn inzettingen uitgewist heeft. En die onze tegenstander was, heeft hij uitgewist en die uit de weg geruimd door deze aan het kruis te nagelen. Was hij niet de timmerman tot op het laatst? Heeft hij dat gedaan? Op het laatst heeft hij al onze zonden en onze overtredingen meegenomen naar het kruis. En ze daar individueel aan het kruis genaderd. Een nieuwe mens. Ik ga nu op de eerste, ga ik wat dieper in. Die twee in zichzelf tot één nieuwe mens geschapen. In één lichaam. Met Gods verzoening door het kruis. Nu in één geest de toegang tot de Vader. Het hele gebouw groeit op tot een heilige tempel in de Heer. Tot een lofofferende tempel in de Heer. Dat is het doel. Dat we allemaal God aanbidden en danken. In de bron, maar ook hier in Portugal. Samen verbonden in het kruis en door het kruis. Het kruis van Christus is het middelpunt van Gods geschiedenis, zoals ik straks al gezegd had. Het is het centrum van His story. In welk jaar leven we nu? Domme vraag, zullen jullie misschien zeggen. Welk jaar leven we nu? 2020, natuurlijk. Waar komt het getal vandaan? Waarom zeggen we 2020? Maar vaak horen wij zeggen 2020 na Christus. En dan denken we, 2020 komt van de geboorte van Christus. Maar ik stel voor om in deze week het echt over na Christus te hebben. En dan heb ik het over dat het 1985 is, of 1984, afhankelijk van hoe oud de Heer Jezus is geworden. En als je dan terugkijkt, bijvoorbeeld op Wikipedia, wat voor jaren dat zijn geweest, 1984, 1985, in de viertal was bijvoorbeeld het jaar van George Orwell, waarin steeds meer controle werd gegeven over de mensheid. We zien dat nu ook terug. In de 85 was het jaar waarin Gorbachev voor het eerst eenzijdig vrede aankondigde en zei: ik ga mijn kruisstapels wegdoen. Kijk daar eens naar. Dan zie je in het jaar dat bijvoorbeeld wij ook 12% rente betalen voor onze hypotheek. Of iets daar in die buurt. Afhankelijk van hoe goed of hoe slecht het afgesloten. We zaten zwaar onder de schuld allemaal. En hadden we er soms niet eens veel last van. Ik ga nu doen naar Goede Vrijdag. Er zijn twee aspecten. Er gebeurt iets op aarde. En er gebeurt iets in de hemel. Ofwel op het aardse afbeelding van de hemel, namelijk de tempel. Ik ga het hebben over wat hier in het gele stukje staat. Dat we na de oordeel van Pilatus, want Stefan heeft ons gebracht tot de veroordeling door Pilatus, De weg die Jezus heeft gegaan, de Via Dolorosa. Het moment dat hij gekruisigd wordt. En ik stop bij de 3 uren van duisternis. En dan heb ik afgesproken echter dat ik iets mag zeggen over het algemene werk, het algemene resultaat van het kruiswerk. Omdat hij vooral gaat hebben over de gevoelens van de Heer Jezus naar aanleiding van de psalmen. Je ziet rechts staat kruisiging morgenoffer. Rechts staat ook Jezus sterft avondoffer. In de Israëlische tempeldienst vond een dagelijks offer plaats. En het begon met een morgenoffer, wat op een brandoffer werd geofferd. En het avondoffer, wat 's avonds werd geofferd. En die instelling daarvan, die staat in Exodus 29. En ik wil daar twee teksten uit voorlezen. Exodus 29, vers 42. Het moet een voortdurend brandoffer zijn. Al uw generaties door, bij de ingang van de tent van de ontmoeting, voor het aangezicht van de Heer, daar zal ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Daar zal ik de inlandse Israëlieten ontmoeten en zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan lezen we dat die brandoffers de basis zijn om tot de Heer te kunnen komen. En zo is het ook bij ons. Het offer van de Heer Jezus. Wat geduurd is van het morgenoffer tot het avondoffer, is de basis waarop wij naar God en bij God kunnen komen. Die dag, die begon heel vroeg. Die begon 's morgens vroeg, voor het dagklikken, zeg maar de hanenkraaien heb ik laten uitzoeken. Die beginnen ze om middernacht al te kraaien. Dus dat zou mogelijk de tijd kunnen zijn dat Petrus de eerste keer de haan heeft horen kraaien. Toen kon hij nog tot 1 keer komen. De tweede keer is meestal rond 1 uur of 3 s'nachts. En de derde keer is wanneer het echt licht begint te worden. En dat is rond 6 uur 's ochtends. En in de Bijbel staat opgeschreven, de haan kraaide 3 keer en voor de 3de keer. En op dat moment kijkt hij Jezus Petrus aan met een liefdevolle blik. En Petrus herinnert zich wat de Jezus gezegd heeft. En het treft hem tot in het diepst van zijn ziel. De Bijbel zegt, en hij weende bitter. Dat betekent hij schreeuwde het als het ware uit en zijn tranen hielden niet op. Die ontroerende blik van de Jezus. Het volgende gebeurtenis is dat het volk Jezus verwerkt. En zij kiezen een moordenaar, Barabbas. Opvallend is dat Barabbas betekent zoon van een vader. Ze kiezen niet de onschuldige, maar ze kiezen de moordenaar. De omgekeerde wereld. Barabbas heeft niet zowel in zichzelf gezeten en het gejoel gehoord. Kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. En dacht, nou, en een discussie gehoord. Wie gaan ze nou kiezen? Gaan ze Jezus kiezen om vrij te laten? Of gaan ze mij kiezen om vrij te laten? Dan wil ik jou ook, want ik denk eens na. Zit jij ook met die vraag? Word jij vrij gelaten? Of gaat Jezus in jouw plaats naar het kruis? Vervolgens, als ze Barabbas hebben gekozen, dan gaat Jezus verzeld door een hoeveelheid soldaten langs de Via Dolorosa richting Golgotha. Hij heeft al heel veel mishandelingen doorstaan. En we kunnen ons goed voorstellen dat hij niet meer krachtig genoeg was. En de soldaten zien het. En ze pakken een voorbijganger aan. En wordt gesommeerd, Simon van Cyrene, om zijn kruis verder te dragen naar Golgotha. Dus Simon was zijn rustige dag naar de haaien, maar zijn leven was zo goed veranderd, zoals we kunnen lezen in Marcus, waar hij staat dat hij de vader is van Alexander en Rufus. Bekende gelovigen in de Nieuw-Testamentische gemeente. Zo kan het ook voor jou zijn, dat jij gevraagd wordt het kruis van Christus te dragen. Vervolgens wordt hij omringd, net zoals de week daarvoor, door een massa van het volk, maar nu niet juichend, nu niet palmtakken zwaaiend, maar veel huilende vrouwen, en die hem op de weg naar God moeten volgen. Ze zien hun droom in duigen vallen. En dan zie je wat de Heer Jezus zegt. Heb geen medelijden met mij, zegt hij. Heb geen medelijden met mij, maar heb medelijden met jezelf. Want denk eraan, als ze dit aan het groene hout doen, wat zullen ze wel niet doen met het dorre hout? En het groene hout is de Heer Jezus. En het dorre hout is het dode, dode Israël, waar geen geestelijk leven meer in zat. Zij roept ze als het ware op het laatste moment nog op: bekeer je en herken dat ik niet beklagenswaardig ben, maar dat jullie beklagenswaardig zijn. Hij voorspelt hierbij de verwoesting van Jeruzalem. Dan komen ze bij Golgotha. En dan wordt Jezus te midden van twee boosdoeners gekruisigd op Golgotha. Rond 9:00 in de ochtend. Op hetzelfde moment vindt in de tempel, pakt de priester het morgenofferlam en legt dat op de brandofferaltaar. Met de show must go on. Het moet wel doorgaan. Opnieuw zien we hier twee boosdoeners werden gekruisigd. En hij ook, de onschuldige, de wereld op zijn God. De dag waarop klonk: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En ik heb erbij geschreven, het is een moment van aanbiddelijke genade. En een moment van enorme waarheid. Hij was degene die kwam in genade en waarheid. Vroeger dacht ik wel eens, het is puur genade dat hij hier toonde. Maar hij wist dat ze het niet wisten wat ze deden. Dat ze het niet beseften wat ze deden. Daarom kon hij dit zeggen. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Zo kan het ook met jou zijn, de Heer. Terwijl ze van God niet weet wat je aan het doen bent. En hij toch dat gebed zegt. Vader, vergeef het niet, want ze weten niet wat ze doen. Het is de dag. Waarop het volk dat hem gevolgd was, inmiddels op een veilige afstand staat toe te kijken. Hun droom is verdampt. Ze praten met elkaar erover. Was deze nou degene die wij verwachten zouden? Was hij het die ons verlossen zou? Het lijkt er niet op. En ze zijn verdrietig. En ze huilen. En ze zien het niet meer zitten. Hun droom is verdampt. De dag waarop hij zei, toen hij zijn moeder zag en hij wist dat ze alleen was en geen huis had, dat niemand voor haar zou zorgen. Hij zag ook zijn discipel, die hij lief had, Johannes. En zei: vrouw, zie je zoon. En zoon, zie je moeder. En vanaf dat moment, zegt de Evangelist, nam hij haar op in zijn huis. Een aangrijpende zorg van de Jezus vanaf het kruis. Het is ook de dag waarop hij bespot werd door oversten, soldaten en een van de boosdoeners. En iedereen samenspande tegen hem. Als we lezen in Psalm 22, een bende van boosdoeners heeft mij omsingeld. buffels van Bazan roepen het uit. Zo wordt het daar poëtisch weergegeven. Maar dan zie je iets van hoe de Jezus daarnaar keek. Van het ene moment liefdevolle zorg voor zijn moeder. En op het andere moment ziet hij de haat in de ogen van degene die hem naar het kruis gebracht heeft staan. Het is ook de dag die ook de dag waarop een andere boosdoener, niet degene die spotte, maar de andere koos voor een leven met Jezus en hoorde: heden zul je met mij in het paradijs zijn. Ik lees dat stukje even voor, om het contrast duidelijk te maken. Eén van de gehangen boosdoeners nu, Lucas 23, vers 39, u lastigde hen. Bent u niet de Christus? Verlos uzelf en ons. De andere moest langs de Heer Jezus heen kijken. Antwoordde en bestrafte hem en zei: vrees jij ook God niet, daar jij in hetzelfde oordeel bent? En wij, toch terecht, want wij ontvangen wat onze daden waard zijn. Deze echter heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En hij zei tot hem: voorwaar, als de Jezus zegt voorwaar, betekent luister het goed. Ik zeg u, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Het is ook de dag waarop jij de keuze kunt maken voor jouw eeuwige bestemming. Als de ene boosdoener meedoet met het bespotten van Jezus, of aan de andere kant de andere boosdoener in het volle besef van zijn schuld en zijn verlorenheid een beroep doen op de genade en liefde van de Heer Jezus. Je kunt je keuze maken met of zonder Jezus de eeuwigheid. Ik herhaal dan een eeuwenoude oproep van de apostel Paulus, als hij het over zijn bediening heeft. Jullie weten, ik ben geen evangelist. Maar iedereen is wel geroepen om het woord van een evangelist te gebruiken. En ik wil het hierbij doen. En ik zeg, ik ben een gezant. Wij zijn gezanten, afgezonden door Christus. Terwijl God als het ware door ons maakt, wij bidden voor Christus. Laat je met God verzoenen. In de Bijbel in gewone taal schrijft het: ik ben een boodschapper van Christus. Denk maar alsof je Christus moet. Via mij spreekt God tegen jou, jullie. En namens Christus vraag ik jullie dringend: neem de vrede die God jou aanbiedt dankbaar aan. De resultaten van het kruis zijn enorm.